Lisboa, Vilnius, Bruxelles,
Berlin,
Warschau,
voldoet aan een behoefte van veel jongeren.
Nou, dan wens ik de Europese politici veel succes.
Europa Refreshed, aan het verliezen zijn.
Welkom bij Europa Refreshed, de podcast over de EU voor Gen Z.
Ja, hi, leuk dat je luistert. Welkom bij Europa Refreshed, de nieuwste podcast van Euronet Plus. Ik ben Femke.
Yes, en ik ben Pieter. En dit is weer een nieuwe aflevering van Europa Refreshed.
Ja, de nieuwste podcast over de Europese politiek. En in de komende weken gaan we het hebben over verschillende Europese onderwerpen die eigenlijk voor ons als jongeren gelden.
Ja, en de vorige keer hebben we heel erg gekeken naar hoe werkt dat Europese parlement nou en wat was de verkiezingsuitslag. En dit keer gaan we specifiek inzoomen op wat heeft onze generatie Z, nou precies gedaan op 6 juni 2024. Wat hebben ze gestemd? Wat betekent dat? En even kijken naar waarom hebben ze gestemd zoals ze hebben gestemd.
Nou, laten we ermee beginnen. Ja, we zeiden het net al even. Vorige aflevering had het dus over hoe de Europese politiek nu precies werkt en wat die verkiezingsuitslag was. Maar ja, hoe zit het eigenlijk specifiek voor deze jongere stemmer in Europa? Want volgens mij zien we daar ook echt een ruk naar rechts. En ik ben eigenlijk wel ook benieuwd, waarom wil deze jongere generatie nu specifiek eigenlijk verandering? Want dat is het toch met als je meer radicaler gaat stemmen?
Ja, dat is inherent eigenlijk aan hoe jonge generaties vaak stemmen. Dus jouw opa en oma, toen zij jong waren en nog naar school gingen, die stemden toen ook al extremer in die zin dan hun opa en oma. Dus wat dat betreft is dat iets wat hoort als je jong bent, bijna zou ik willen zeggen, dat je gemiddeld genomen extremer stemt. En ik denk zeker deze generatie heeft natuurlijk heel veel onzekerheden. Een economisch systeem dat niet altijd voor ze werkt. We zien heel veel instabiliteit wereldwijd door oorlog en conflict. We hebben bijvoorbeeld een woningcrisis, we hebben een klimaatcrisis. En dat vraagt gewoon dat deze generatie snakt naar grip, naar verandering, om ervoor te zorgen dat ze hun toekomst veilig kunnen stellen voor henzelf en voor hun generatiegenoten. En ik denk dus daarom dat ze zowel naar de rechterkant van het spectrum als naar de linkerkant van het politieke spectrum afgelopen verkiezingen ook vaker deze stemkeuze hebben gemaakt.
Ja, en hoe komt het dan dat het dan nu eigenlijk toch ook wel een groter aandeel echt radicaal rechts stemt? Hoe komt dat dan?
Ja, wat je ziet bij radicaal rechtse partijen is dat ze ontzettend goed in staat zijn om hun ideeën te marketen. Dus je ziet dat heel veel van de lijsttrekkers van dit soort radicaal rechtse partijen heel groot zijn op bijvoorbeeld TikTok en andere social media platformen. Ik denk dat als je TikTok hebt, je vast wel een keertje ook een filmpje van Baudet hebt langs zien komen. Daar zit iets charismatisch achter, iets wat deze partijen lukt om verbinding te zoeken met jongeren in simpele, begrijpelijke taal. Vaak ook met eenvoudige oplossingen, waarvan veel jongeren dus ook het gevoel hebben van hé, daar staat iemand op die ervoor gaat zorgen dat ik straks een woning heb. En dat ik niet word weggeconcurreerd als ik een beroep wil aangaan. Waardoor die radicaal rechtse partijen echt iets aanspreken wat voldoet aan een behoefte van veel jongeren.
Ja, want op welke manier spreekt dat dan ook echt specifiek aan op bijvoorbeeld die huizencrisis? Wat voor perspectief brengt het jongeren?
Ja, dus wat de radicaal rechtse partijen zeggen is dat veel migranten natuurlijk een deel van de woning innemen. Dat is maar beperkt waar en dat is ook relatief te overzien. Echter is het natuurlijk heel begrijpelijk voor jongeren om te wijzen naar een groep waarvan je zegt, hey, ik wil een huis, maar er is een andere groep die op dit moment ook mijn land binnenkomt en ook een deel van de huizen inneemt. En ik kan me voorstellen dat dat voor veel jongeren daarmee ook als een eenvoudige korte termijn oplossing voelt om dan te zeggen, liever niet nog meer migranten binnen, want ik heb een huis nodig.
Ja, dus het is ook gewoon uiteindelijk de jongeren die gewoon echt graag verandering willen. Dat kan ik ook echt uit opmaken. Nou, dan gaan we ook eens even door, want we gaan dus ook even luisteren naar hoe jongeren in Europa deze rechtse wind ervaren. En onze medejournalisten van Euronet Plus, die gingen op pad.
Hallo, met Europa Refreshed. Zeg het eens.
Ik snap dat ook, maar ze moeten ook wel begrijpen van, ik kan niet, als echt alle migranten naar hier België kunnen zouden komen, zouden wij zelf, mensen die al in België leven, het ook moeilijker hebben. Want alleen, niet iedereen kan, de meeste migranten die hier komen zijn misschien ook wel ziek. Dus gaan ze ook op ons inkomen eigenlijk gaan zij daarvoor leven. Dus dat is ook wel, ja. Je kan ze ook niet oneindig naar hier blijven brengen.
Voor zover ik weet was er in 2007 een grote economische crisis. En recentelijk was er door de pandemie hoge inflatie. Dus zo proberen mensen deze problemen te overwinnen, omdat ze geloven dat de democratische partijen dit niet kunnen en dat er een meer autoritair regime noodzakelijk is.
Ja, we hoorden hier Leopold uit België en Raya uit Bulgarije. En zij vertelde, Raya die vertelde dat ze denkt dat veel jongeren wel een autoritair regime zien zitten. Ja, in hoeverre klopt dit, denk je, Pieter?
Ja, ik denk wel dat dit een grotere trend is. Want op het moment dat je onzeker bent over iets in je persoonlijke leven of iets in de maatschappij, dan ga je natuurlijk zoeken naar iets om aan vast te houden. Een stukje zekerheid. En dat kan dan zo'n autoritaire leider zijn. En ik denk wat ook helpt is dat die autoritaire leiders vaak hele makkelijke, duidelijke, eentonige oplossingen voorstellen. En wij als jongeren zitten natuurlijk elke dag op onze mobiel met allerlei hele korte boodschappen. En onze aandachtspannen is ook niet al te lang. En ik denk dat dat dus echt iets is wat bij jongeren aanslaat.
Ja, want dat jongeren bereid zijn om meer radicale keuzes te maken dan misschien de democratie wel toelaat. Dat bleek ook uit eerder onderzoek van Open Society Barometer. Het is een onderzoek die naar de democratie. En daar bleek eigenlijk uit dat 1/3 van de wereldwijde jongeren wel iets zou voelen voor zo'n autoritair bewind. Wat eigenlijk Raya uit Bulgarije net ook uitgaf. Maar ja, wat betekent dat eigenlijk precies, zo'n autoritair bewind?
Ja, dat betekent in ieder geval dat er iemand opstaat, dan wel vanuit de overheid, dan wel democratisch gekozen, dan wel, zien we natuurlijk ook in sommige landen, minder democratisch gekozen, die een stip op de horizon zet en wijst naar een mooie toekomst voor iedereen. Alleen, het systeem is natuurlijk veel lastiger, complexer, de praktijk is weer barstiger, waardoor dit vaak ook gewoon leugens zijn. En daardoor zie je denk ik ook dat heel veel van de beloftes niet kunnen worden waargemaakt. En dat heel veel jongeren ook hun vertrouwen in instituties en in de democratie aan het verliezen zijn.
En moeten we ons daar dan specifiek zorgen om maken dat toch 1/3 van de jongeren hier mogelijk warm voor zou lopen? In hoeverre, als je net aangeeft dat er ook mogelijk dingen niet waar zijn die worden verspreid, zeg maar, in hoeverre moeten we ons daar dan zorgen over maken?
Ja, het is altijd in een democratie natuurlijk balanceren. Dus laten we eerlijk zijn, heel veel van de overheden wereldwijd hebben ook niet geleverd voor jongeren. Dus we hebben nog steeds een grote klimaatcrisis en heel veel jongeren komen niet aan een woning en de inflatie die was torenhoog. Dus er is ook echt wel iets, als je het mij vraagt, en misschien ook als ik het jou vraag, waarvan ik denk dat moet ook veranderen. Maar de vraag is inderdaad wel, wat is dan je alternatief? En als je alternatief is dat je hele grote woorden hebt en dat je dat doet over de rug van andere mensen, maar vervolgens niet in de praktijk dat kan waarmaken, dan denk ik dat de democratie daar ook niet op lange termijn beter van wordt. Dus het is altijd zoeken naar welke belangen weeg je mee, hoe kun je verandering mogelijk maken, terwijl je tegelijkertijd de rechtsstaat respecteert en ook een samenleving als geheel kan meebrengen.
Klinkt ook eigenlijk best lastig voor jongeren om daar dan een uitweg in te zoeken. Dat je heel graag verandering wil, maar dat ook misschien niet altijd voorgeschoteld krijgt op de manier hoe je wilt. Dus ik snap ook wel dat jongeren misschien daarom op een bepaalde manier misschien gaan stemmen, omdat ze gewoon echt verandering willen.
Ja, en voor politici is dit ook lastig natuurlijk, hè? Want zij weten ook aan hoeveel regels gehouden zijn en hoe lastig het ook is om echt werkelijke verandering te bewerkstelligen. En tegelijkertijd is het ook zo noodzakelijk dat we deze jonge generatie een hoopvol perspectief geven waar we met z'n allen naartoe kunnen bouwen.
Nou, dan wens ik de Europese politici veel succes.
Zeg dat.
Om ons een beetje te helpen. Dit was hem alweer voor vandaag. Weer een nieuwe aflevering, Pieter, van Europa Refreshed. Hij zit er weer op en yes, we hebben weer een hoop geleerd. Want jongeren willen dus gewoon graag verandering en stemmen daardoor ook een stuk radicaler. En de politiek die speelt daar leuk op in en beïnvloedt jongeren via sociale media.
Ja, interessant. En volgende week gaan we het hebben over een onderwerp waar veel mensen warm van lopen. Letterlijk en figuurlijk zou ik bijna willen zeggen.
Oh,
het klimaat. Het Europese klimaatbeleid. Er staat een hoop te gebeuren. Daar gaan we volgende week op inzoomen. Dus wees erbij, zou ik zeggen.
Ja, dat horen we allemaal volgende week. Tot dan. En jij ook weer bedankt, Pieter.
Dankjewel, Femke.
Deze podcast is gemaakt in opdracht van Euranet Plus. Geproduceerd door Samuel Ruiter, Femke Boots, Simon Ruijs en Raven Nering, met als host Pieter Lossie.
en Femke Boots.